Goedemorgen. Ja, na het zingen van zijn hooglied moet ik nog maar afwachten of mijn stem het nog de hele preek volhoudt, maar we zullen het zien. Anders heb ik hem hier, dan kan je hem komen lezen. Ik heb een beetje uitdagende en misschien is het wel voor sommigen een beetje beledigende vraag die ik boven mijn preek heb gezet. En dat is, wat kom je hier doen? Nou ja, vat het op zoals je erin zit. Maar het is voor mij wel een vraag elke keer weer. Als ik hier naartoe ga, dan denk ik, ja, wat ga ik er eigenlijk doen? En niet omdat ik hier niet naartoe wil. Want we vormen hier een groep van gelovigen. En die geven om elkaar. En het is hartstikke mooi als je weet dat er iemand om je geeft. Zoals je ook in het huwelijk een man of een vrouw hebt, waarvan je weet dat die om je geeft. We noemen dat een gemeenschap. We zijn bewogen met degene die het moeilijk hebben. We zijn blij met hen die iets moois hebben meegemaakt. We troosten elkaar als dat nodig is. En we bouwen elkaar op met wat we van God ontvingen. Dit is een plek waar we samen God kunnen eren. Waar we kunnen doen wat Hij van ons vraagt. En dit mooie samen zijn. Dit is een instelling van God, waar iedereen die hier zit aan mag deelnemen. Iedereen mag meedoen. En iedereen die mag er ook voordeel aan hebben. Op zondag, in de diensten, en soms ook door de week, in andere samenkomsten of in huiskringen, dan komen we als gemeente bij elkaar. En zo ook vandaag weer. En gelukkig kan dat hier in dit land. We zien elkaar graag. We spreken elkaar over van alles. Soms luchtig, soms wat dieper. We brengen kinderen mee die op de jeugdclub of op de zondagschool leren om met elkaar en om met de Bijbel om te gaan. En daaruit leren zij ook hoe God met ons omgaat en wat Hij van ons wil. De jeugdleiding die doet haar uiterste best om ze kennis te laten maken met God. En in deze zaal hebben we samenkomst, waarin we zingen, we bidden, we luisteren, we denken na en we leren hoe we God en elkaar kunnen dienen. Straks, na afloop, dan drinken we nog wat. We eten speculaties. En dan hebben we nog een gezellige tijd met elkaar. En we wisselen wat nieuwtjes uit. We informeren naar elkaars welstand, dat vertellen we ook aan elkaar. En we delen over onze geloofservaringen. We delen de zorgen met elkaar. En als dat nodig is, dan bieden we ook hulp aan elkaar. We bidden met elkaar. Of we praten nog wat na over de preek. Als je hier direct na de dienst weer naar buiten stapt en naar huis gaat, dan mis je de helft ongeveer. Want daar bij de koffie gebeurt het. Als alles achter de rug is, of het is gewoon tijd tegen ene, dan moet echt de zaal weer opgeleverd worden. Dan gaan we opruimen en dan gaan we naar huis. Er gebeurt heel wat hier. We zijn best druk met elkaar. En er zijn er heel veel die hier echt inspannen om het ook mogelijk te maken dat we dat doen. Maar het was nog niet alles. Want ook door de week zijn er nog allerlei ontmoetingen in klein verband. Zoals gebedsgroepen, zwemclubs, huiskringen, onderlinge vriendschappen. Daarin kunnen we elkaar nog beter leren kennen, want dan ben je één op één. En kun je er nog beter voor elkaar zijn, want dan kan je dat delen met elkaar. Je kan elkaar helpen op allerlei manieren. Het is goed om als gemeente, als broers en als zussen van hetzelfde huis, het huis van God, zo met elkaar te leven. Dat kan. En heb ik nu alles gezegd van wat we hier komen doen? Ik denk het niet, want ik weet ook niet alles wat er gebeurt. Ik ben ook niet overal bij betrokken. Maar als ik het zo na de dienst en in de dienst ook zie, en voor de dienst ook al, dan is het gewoon prachtig om iedereen zo bezig te zien en druk te zijn en aandacht te hebben voor elkaar. Iedereen heeft zo'n speciale reden om hier naartoe te komen. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur, zijn eigen voorkeurstijd om hier te zijn. Maar je kunt er komen omdat je weet dat je hier moet zijn, omdat je een gave hebt die je hier kunt gebruiken. Jij vindt het misschien heerlijk om naar een preek te luisteren. En dat zingen, nou ja, ze doen het, maar ik heb er niet zoveel mee, zou je kunnen zeggen. Ik heb zelfs eens een keer een spreker horen zeggen dat hij daar niks aan vond. Ja, die kwam natuurlijk voor de preek. Maar misschien heeft iemand anders dat juist andersom. Vindt hij het heerlijk om te zingen, gaat hij helemaal uit zijn dak. En denkt hij met de preek zo, nu een snoepje en even een dutje. Dat kan. Hoe dan ook, er hoeft niemand hier met lege handen weg te gaan. Voor iedereen is er wat. En we worden allemaal op de een of andere manier wel opgebouwd, denk ik zo. En dat zorgt ervoor dat er ook telkens mensen bijkomen. Week in, week uit zien we hier mensen die we nog niet eerder gezien hadden. Die zich bij ons aansluiten omdat het hier goed toeven is in het huisgezin van God. Samen zijn we één. We houden van elkaar. En toch zijn er helaas ook mensen die zich onttrekken aan de samenkomsten. Ze blijven keer op keer thuis. Ze verzuimen regelmatig. En soms zien we ze helemaal niet meer. Dat is jammer. En je voelt dan ergens wat pijn. Van, hebben we iets verkeerd gedaan? Hebben we ergens een bootje gemist? Had het niet beter gemoeten? God heeft de gemeente gegeven als een prachtig instrument om elkaar te steunen. En om elkaar te ontmoeten in het geloof in Jezus zijn Zoon. Er zijn mensen die helemaal stoppen zelfs met het bezoeken van samenkomsten. En ze zoeken een andere gemeenschap. Of telkens een andere gemeente. En zo leiden ze dan een soort zwervend bestaan. Dan hier, dan daar. Maar nergens binding. Nergens gebondenheid. Nergens openheid naar een ander. En ieders weg van het geloof is weer anders. En het is niet makkelijk om hiervoor voorschriften te geven van hoe het zou moeten. Maar we hebben wel de gemeente nodig. We hebben elkaar nodig. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ook in de Bijbel waar gezegd wordt dat we één gemeente zijn. Dat Paulus schrijft brieven aan de gemeente die samenkomt in het huis van. Want we hebben elkaar zo nodig. Op allerlei gebieden. Ik wil jullie graag iets uit de Bijbel voorlezen, waarvan ik denk dat het te maken heeft met onze houding van hoe we de samenkomsten bezoeken. Hoe komen we hier naartoe? Wat komen we hier nou eigenlijk doen? En dan lees ik uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium. Dat doen we niet zo vaak, uit Deuteronomium lezen. Deze Griekse naam van het boek, dat betekent tweede wet. De Hebreeuwse naam is Debarim en dat betekent woorden. De tweede wet die duidt op de wettekst die Mozes in de ark moest leggen of op een afschrift van de wet voor de koning. Is het erg dat hij een beetje stoort? Nee? Ja, ik ook niet, ik praat, maar jullie moeten luisteren. Deuteronomium, tweede wet. Dat duidt op een afschrift van de wet voor de koning. Het is voor Israël dus een belangrijk boek. Ook voor de koning van Israël een belangrijk boek. Maar welk boek uit de Bijbel is nu eigenlijk niet belangrijk, denk ik dan daarbij. Ik denk dat in elk boek ons waarde gegeven wordt, ons inhoud gegeven wordt voor ons geloof. En voor onze levenswandel. De hele Bijbel is dus belangrijk. De tekst die we nu lezen is duidelijk uit de tijd dat Israël nog door de woestijn op weg was naar het beloofde land. Een beetje te vergelijken met onze levensreis. 40 jaar waren ze in de woestijn. 40 jaar, dat staat in de Bijbel voor een mensenleven. En in die tijd krijgen ze dus dat voorschrift. Deuteronomium 26. En dan lees ik vers 1 tot 4. Deuteronomium 26, 1 tot 4. Daar staat. Straks komen jullie in het land dat de Heere God jullie gaat geven. Jullie gaan het veroveren en er wonen. Het eerste jaar dat jullie daar wonen, moeten jullie het eerste deel van alles wat jullie oogsten in een mand doen. Ga daarmee naar de plaats die jullie Heere God zal uitkiezen om te wonen. Breng het naar de priester en zeg tegen hem, ik verklaar vandaag voor uw Heere God dat ik in het land ben gekomen dat de Heer aan onze voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. De priester zal de mand van je aanpakken en bij het altaar van jullie Heere God zetten. Het volk Israël bracht als dank voor wat zij na binnenkomst in het beloofde land als eerste van hun akkers oogsten, van de eerste vruchten van het land, een gave naar de plek die God had uitgekozen om te wonen. Ze kwamen met een man producten naar de tent van God en ze brachten hun gaven daar om ze te offeren aan God. Dat is een voorschrift geweest, waarmee het volk de gelegenheid kreeg om hun dank aan God te geven voor wat ze van hem hadden gekregen. Dat werd gedaan toen ze hun eerste oogst binnenhaalden in het beloofde land, maar ook later, bij elk Pinksterfeest. Pinksterfeest, dat is het feest van de eerstelingen. En elke keer werden die gaven, die eerstelingen van de oogst, werden naar de tempel gebracht, naar God. Het kan voor ons een goed voorbeeld of een vergelijking zijn van hoe we naar Gods huis, naar de gemeente komen. Wat hebben we in de afgelopen tijd van hem ontvangen? Welke strijd hebben we gevoerd? Welke uitdagingen hebben we doorstaan? Hoeveel van zijn kracht hebben wij ervaren, waardoor we nu onze dank komen brengen in de samenkomst van de kinderen van God? Wat heb jij verzameld afgelopen week en in je mand meegebracht? Heb je wat meegebracht? Soms kom je hier eigenlijk alleen om iets te halen. Dat kan een lekker gevoel zijn. We hebben lekker meegezongen. Je hebt een bemoediging gekregen en daar kan je de hele week mee verder. Een preek met stof om over na te denken, of waarvan je kunt zeggen dat je weer wat hebt toegevoegd aan je kennis. Misschien ook wel een oplossing voor je persoonlijke problemen. Al is het maar om te weten dat je er niet alleen voor staat, maar dat er mensen om je heen staan om je te helpen als dat nodig is. Dat is heel fijn, want God vindt je veel waard. Hij houdt van je en hij gunt je dit alles om als een gift te ontvangen en mee te nemen naar huis, uit het leven. En die gift, die krijg je van dat deel wat anderen hier gebracht hebben. Want anderen kwamen iets brengen van wat God ze in handen gaf. Ze kwamen met hun gaven in hun mand naar deze plek om die aan God te offeren. Om hier in het huis van God te brengen. En daarmee konden ze God eren. Daarmee kunnen we God eren. Door je gaven mee te brengen hier naartoe en ze hier uit te delen. Hem dienen met een dienst aan medechristenen. Als kind van God hier komen en uitdelen aan andere kinderen van God. Maar hoe je hier ook komt om te brengen of om te halen, hier is het goed. En het is goed dat je hier bent. Wees welkom. Je mag er zijn in het huis van God. Misschien kwam je hier helemaal leeg binnen, een soort van kale akker. Dan kun je nog niks oosten in het huis van God brengen. Ik kan me dat wel voorstellen, want in het begin dan krijg je ook veel. Als je hier voor het eerst binnenkomt, je hebt nog geen achtergrond in het geloof of Het is nog allemaal vrij nieuw en vers voor je. Dan merk je dat God je ziet. En dat hij je aanraakt. En dat kan zijn door de woorden die klinken in de preek. Of door liederen die je zingt, dat je denkt, hé, daar heeft God aan mij gedacht. Want dat zijn echt woorden die heb ik zo nodig. Of misschien straks, als er iemand bij de koffie wat tegen je zegt. Als er met je wordt gebeden. Of als er met je gesproken wordt. Misschien sta je normaal gesproken een beetje aan de kant met je bakje koffie en je speculatie. En denk je, nou, dat was het weer, ik ga weer naar huis. Maar het kan zomaar zijn dat er dus ineens iemand op je afstapt en zegt, hey, mag ik je even spreken? Of ik ken je eigenlijk helemaal niet zo goed. Zullen we eens even praten? Ik sta ook vaak genoeg zomaar met mijn bakje koffie aan de kant. En maar zelden komt er iemand naar me toe. Blijkbaar zijn er niet zoveel gaven hier die gaven van toenadering hebben. Maar ik zou wel willen dat er meer van was. Want dan sta je er aan de kant en dan denk je, nou, iedereen is druk met elkaar. Maar zijn we er ook voor die ander? Maak je niet ongerust over mij hoor. Zover is het nog niet. Maar mocht het zover komen, denk dan aan de ander. En als je dan zoiets krijgt, dan word je daardoor bemoedigd. Dan denk je, hé, ik ben toch gezien. En hoe heerlijk is dat? Want dat neem je mee in je hart. Dan ga je uit leven, dat is zaad op je akker. En na verloop van tijd, dan ga je merken dat er groei is gekomen in je leven met God. Dan zie je dat jouw kale grond groene sprietjes gaat vertonen. Je grond raakt begroeid. De donkere ondergrond wordt groen. Wat je hier rondom op de akkers van Flakkee ieder jaar weer ziet gebeuren. Dat begint in het voorjaar met donkere, zwarte grond. In een ander deel van het eiland misschien gele grond. Van het zand. Maar je ziet dat de akkers kaal zijn. Er groeit niks. En dan ineens komen er die groene velden. Want ze zijn ingezaaid, die akkers. En ze krijgen een groene kleur. En er komt uitbundige groei en bloei. Zeker hier op het eiland. Dan zie je die tulpen ineens uit de grond schieten. En dan, nou, daar genieten mensen van. Dan komen ze van heinde en ver hier tulpen bekijken. Dat komt allemaal uit die donkere, zwarte grond waarin gepoot en gezaaid is. Groei en bloei en later, dan kan er worden geoogst. En soms wel 100 keer meer dan wat er is gezaaid. Dat is toch bijzonder? Je stopt één zaadje in de grond. Er komt een sprietje, er komt een aar. En daarin zitten, ik weet niet hoeveel korreltjes, maar dat zijn er een hoop. Allemaal weer zaadjes. Er ging er één in de grond, er komen er 100 uit. Wat een rijkdom. En zo kan het ook in jouw leven zijn. Iemand legt een zaadje in jouw hart. Iemand van hier, die jou ziet, die legt een zaadje in jouw hart. En dat gaat groeien. Het wordt een weelderig gewas. En het gaat uiteindelijk vrucht dragen. Want je kunt denken dat jouw akker bij de oogst helemaal kaal is, maar dat zie je ook wel. Het hele jaar staat er mooie aardappelplanten staan er op het land. En op een gegeven moment dan zie je ze afsterven. En de eerste aardappelen die in Nederland gebracht werden, daar gingen ze de bestjes van plukken en eten. Dat beviel slecht. Maar als je het weet, dan zie je dat de akker na de teelt van de aardappelen kaal is, leeg is, alleen maar dorre stengels. Maar als je er in de grond gaat vroeten, dan zie je daar de vruchten zitten. Daar zit het. Dus misschien is jouw akker wel helemaal niet zo leeg als je denkt. Moet je misschien wat dieper graven om de vruchten boven de grond te halen. Er komt een keer een oogst. En het eerste, het beste daarvan, dat breng je weer naar God in zijn huis. Van alles wat je oogst kun je zorgen dat er in het huis van God geen tekorten zijn. En daarvan kan dan weer worden uitgedeeld. Het lijkt een soort kringloop, hè? Je ziet het elke keer weer. Kale akker wordt gezaaid, het wordt groen, gewas sterft af en je kan de vruchten oogsten. En met de opbrengst van die vruchten kan je weer de kaalakker inzaaien enzovoort. God geeft zodat jij kunt doorgeven. Zo heeft God het bedoeld. Je krijgt van hem om door te geven. Ik ontvang van God en ik geef het door aan een ander. Om de ander te dienen. Dat moet mijn houding zijn. Niet zodat de ander zegt, oh Rinus, wat ben jij geweldig. Wat een heerlijke preek heb je gemaakt, ik heb ervan genoten. Dat hoeft niet. Ik heb het alleen maar van God gekregen. En zo is het ook met jullie. Alles wat je hier komt doen, dat heb je van met de ingrediënten van God gekregen om dat uit te delen aan elkaar. En natuurlijk, daar kan je iemand om danken. Ja, iemand. Daar kan je God om danken. Dat hij je hier gebracht had. En dat alles, dat zijn niet alleen de geestelijke gaven die je krijgt, het zijn ook de stoffelijke gaven. Ook die heb je gekregen om door te geven, om te gebruiken. Je kunt dan ook nooit zeggen dat iets van jou is. Dit is mijn huis. Dit is mijn auto. Dit is mijn bankrekening. Dit is mijn kwaliteiten. Nee. Er is eigenlijk helemaal niks van jou. In Psalm 24 staat, de aarde is van de Heere, met alles wat daarop is. De hele wereld is van hem, met alle mensen die er wonen. Alles is van de Heere. Wij waren 2 weken geleden, of 3 weken, ik weet niet precies meer, maar het was een tijdje terug, waren we in een tuin, in Ouddorp. En er stonden ook bijenkasten. En in die kasten woonden dan bijenvolken, zoals dat heet. Die bijen waren bijna in winterslaap. Ze waren heel rustig. Maar we kregen toch nog een blik in zo'n korf, in zo'n kast. Het deksel werd er even afgehaald en er zat een doorzichtig plaatje op. En dan zag je daar die bijen allemaal friemelen in die raten. En dan denk je, ja, het is maar goed dat daar een plaatje op zit. Want als je hand erin zou stoppen, dan weet ik niet wat er allemaal gebeurt. Maar dat gaat niet lekker dan. Het leven van een werkbij duurt maar 8 weken. Er bestaan eendagsvliegen. Maar er zijn ook bijen. En die bijen die leven maar 8 weken. De koningin die legt een eitje in een kamertje in een van de raten van de korf. Dat eitje komt uit. Het wordt een larfje. En doordat ze goede voeding krijgt, dat zat al in dat hokje in de kamer. Er was een goede voeding ingestopt en dat eten ze. Ze groeien. En dan, na 3 weken, zijn ze uitgegroeid tot een complete bij. Die bij die komt uit het kokonnetje. En wat doet hij? Gaat hij in de wieg liggen? Nee, daar komt hij net uit. Hij gaat gelijk aan het werk. Hij gaat gelijk de honing verdelen over de andere gaatjes. Hij gaat nieuwe gaatjes maken, nieuwe kokonnetjes, zeg maar. Hij gaat hele raten bouwen. Stilzitten is er niet bij voor zo'n bij. Drie weken nadat ze uit het kokon is gekropen, gaat de bij naar buiten om honing te verzamelen. Dat doet ze heel trouw. Tot aan de dood toe. 2 weken later. En van alle honing die ze verzameld heeft, brengt ze naar de bijenkorf. En wordt overgegeven aan de andere bijen om weer de raten te gaan vullen. Alles wat ze doet is gericht op de andere bijen. Het is ook een werkbij. Maar ja. Een mooi voorbeeld van hoe het er in de gemeente aan toe zou kunnen gaan. Niet stilzitten, maar op weg zijn. En alles wat je buiten vindt, dat breng je mee om de gemeente te laten groeien. Van eind naar bij, zeg maar, tot een heel volk. En ondertussen ben je ook nog eens een keer lekker bezig in de wereld om te bestuiven. Om iets van jouw ervaringen met God bij anderen neer te leggen. En ook daar vruchten te kunnen oogsten. We vinden een ander voorbeeld in de Bijbel in Johannes 6, vers 9 tot 11. Hier heeft Jezus net een lange toespraak gehouden voor een grote groep mensen in het open veld. En dat was niet een toespraak van een half uurtje, waarbij iedereen op zijn klokje zat te kijken. Is het al tijd voor de koffie? Nee. Ze zaten met open mond te luisteren naar Jezus. Maar die open mond, die wilde ook wel een keer gevuld worden met wat brood of zo. Maar dat hadden ze niet mee. Daar was gebrek aan, ze kregen honger. Ze wilden eten. En daar was niks voor geregeld. Niemand had van tevoren gedacht van er was geen cateraar of er was geen koffiejuffrouw die er allemaal aan gedacht had. Niemand had eraan gedacht. En dan komen de discipelen bij Jezus en die zeggen, die mensen hebben honger. Nou, zegt Jezus, geef ze dan maar te eten. Ja, daar hebben we niet aan gedacht. Dat wisten we niet, dat het zo lang zou duren. Maar hier is een jongetje dat 5 broden en 2 vissen bij zich heeft. Staat er in de Bijbel. Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg voor zoveel mensen. 5000 mannen, hè? De vrouwen en kinderen nog niet eens meegerekend. Dus verdubbelt dat 5000 maar, op zijn minst. En die zitten daar. Wij hebben honger. Nou ja, zo zaten ze niet, maar we hebben dat wel meegemaakt in een restaurant. Dat een van de kinderen dat begon te roepen. Toen het een beetje lang duurde. Maar die mensen zitten daar te wachten tot ze eten krijgen. Maar ja, 5 broden, 2 vissen. Dat is niet wild veel. Maar Jezus zei, zorg dat de mensen gaan zitten. Er was op die plek veel gras. De mannen, ongeveer 5000, gingen er zitten. Toen nam Jezus de broden. Hij dankte God ervoor en verdeelde ze onder de leerlingen. En de leerlingen verdeelden het brood onder de mensen die daar zaten. Hetzelfde deed hij met de vissen. Hij gaf alle mensen zoveel als ze wilden. Dat is fantastisch, vind je niet? 5 broden, 2 vissen. Als ik daar hiermee zou staan en ik zou jullie eten moeten gaan geven, ja, dan werd het nooit genoeg. Maar hier zitten er nog geen 5000 mannen. Dan moeten we ongeveer, wat is het, 5000 gedeeld door 300 als mee zit. Nou, dan kom je echt veel tekort. Maar Jezus ging brood breken, wat dat jongetje gebracht had. En het was meer dan genoeg. Dat jongetje had van zijn moeder een lunchpakket meegekregen. Hij hield het niet voor zichzelf. Hij gaf het aan Jezus en die ging ervan uitdelen aan iedereen. 5000 mannen en de vrouwen en kinderen waren nog niet eens meegeteld. Dus zeg maar 10.000 mensen. Die kregen te eten. En toen iedereen gegeten had, toen gingen ze de stukken oprapen. 12 manden vol brood en vis hadden ze over. Dat is toch bijzonder? Ja, jullie kennen het verhaal allemaal, ik verras je niet. Maar het is toch geweldig dat het zo kan. Dat Jezus daarin voorziet. En dan stel ik me zo voor, dat jongetje die komt weer thuis bij zijn moeder. Die had hem dat lunchpakketje meegegeven. Komt hij met die 12 manden brood en vis. Nou, zegt zijn moeder, heb je je lunchje niet op? Nee, zegt hij, ik heb het wel op, maar er was nog veel meer. Wij krijgen wel eens kleinkinderen tussen de middag over de vloer en dan doen ze de doosje van brood van school open en dan zit er nog een boterham in of zo. Nou, dat jongetje had 12 manden vol. Jouw inbreng van wat je verzameld hebt in de afgelopen week, dat kan hier in de gemeente voor heel veel mensen dienen tot voedsel. Daar kunnen ze mee opgebouwd worden. Daar kunnen ze mee geholpen worden om te groeien. Je mag straks hier aan het einde van de dienst, dan komt Jacob weer naar voren en die zal dan wel vragen van is er iemand die iets kan delen met ons, die iets kan getuigen? Nou, kom maar op met je boterham en je vis. Laat maar horen. Nou heb ik mensen wel eens horen zeggen dat ze naar een andere gemeente gingen omdat ze niet voldoende gevoed werden in de rots. Wel eens gehoord? Mijn reactie is dan dat wanneer je dat onwaarschijnlijke punt hebt bereikt, dat je niet meer gevoed wordt hier. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar oké, als ze dat zeggen. dan is het toch wel hoog tijd dat je wat gaat uitdelen. Want het is niet de bedoeling dat je hier steeds dikker wordt. Dat je hier wel de voet komt te zitten en nog meer wil hebben en nog meer. Je komt hier juist met een volle mand om te geven. Een volle mand met gaven van God die jij hier komt uitdelen. Dat is de bedoeling. En dan gaat je mandje weer leeg mee terug naar huis. En daar ga je het weer volmaken. De volgende week kom je weer hier en gaan we weer uitdelen. Dat hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot de gemeente. Ook op andere plekken kan jij uitdelen. Het is hier natuurlijk een prachtige gelegenheid, want er zijn hongerige monden genoeg. Maar dat kan ook in je eigen omgeving. Kan thuis, kan op je werk. In Romeinen 12, vers 13 tot 18 staat, geef aan de gelovigen wat ze nodig hebben. Wees gastvrij. Zegen de mensen door wie jullie worden vervolgd en vervloek hen niet. Leef mee met andere mensen, of ze nu blij of verdrietig zijn. Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijke taken, maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs. Als iemand jullie kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed. Doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Dat is geen makkelijke opdracht, denk ik. Zelfs mensen die het je moeilijk maken, mag jij zegenen. Anders gezegd, doe wat goeds voor ze. Vergeld geen kwaad met kwaad. En dat geldt op straat. Dat geldt op het werk en dat geldt in de kerk. Waar je ook komt. In Titus 2 staat, hij heeft zijn leven voor ons overgegeven om ons te bevrijden van het kwaad. En dan gaat het over Jezus. Zo heeft hij ons een zuiver volk gemaakt. En dat volk is zijn eigendom. Het is de bedoeling dat dat volk zijn best doet om het goede te doen. Wanneer kun jij wat uitdelen? Hoe lang duurt het? Nadat je tot geloof bent gekomen, dat je kan gaan uitdelen. Daar hoeft niet veel tijd overheen te gaan. Zodra je jouw redding hebt aangenomen, dan kun je het al vertellen aan anderen. Daarom hebben wij ook zo'n beetje van, nou, je komt tot geloof en je laat je dopen. En dan geef je je getuigenis. Dat is in ieder geval de eerste gelegenheid om iets uit te delen van wat je gezien hebt van God, wat je gekregen hebt. De Israëlieten gaven de eerstelingen van hun oogst aan God in de tempel. Dus nog voordat ze er zelf van gegeten hadden, gaven ze al wat weg. Laat je niet afleiden door je eigen bescheidenheid of je verlegenheid. Deel je oogst met het gezin van God. De discipelen die achter Jezus waren aangelopen toen hij riep om hem te volgen, die hoefden geen lange theologische opleiding te doen. Dat was echt niet nodig. Nog voordat ze 3 jaar met Jezus op pad waren, werd het er al op uitgestuurd. 2 aan 2. Jij en jij, jij en jij, ga maar. Ga het maar vertellen. Te vertellen van Gods koninkrijk. Ze dreven boze geesten uit. Ze genazen zieken. Man, wat was dat een feest. Dat ging geweldig. En ze kwamen vol verbazing terug om weer aan Jezus en elkaar te vertellen wat ze allemaal hadden meegemaakt. Wat voor wonderen ze hadden gezien. Dat verhaal kun je in Lucas 10 lezen. Nu zou het kunnen zijn dat je denkt van ja joh, maar ik maak toch niks mee. Wat heb ik nou te delen? Ik heb geen oogst. Ja, brandnetels. Maar meer niet. Je denkt dat God jou is vergeten. Je denkt dat God jou geen gave heeft gegeven. Dat kan zomaar in je gedachten opkomen. Ja, waar ben ik nou eigenlijk? Namens Jezus heb ik een mededeling voor je. Het staat ook in de Bijbel, in Matthäus 11, vers 28. Daar staat, kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. En ik zal je rust geven. Kom naar de gemeente, want hier is Jezus, in ons allemaal aanwezig door zijn geest. En hier is hij aan het werk door ons heen. Eén gedachte kan je vasthouden. Je mag heel de preek vasthouden, maar één gedachte, die wil ik graag dat je vasthoudt. Je bent niet door God hier gebracht om stil in een hoekje te blijven zitten. Je wordt bedeeld met gaven van de geest, om die te gebruiken in de gemeente, of buiten, of in de wereld. God blies Adam leven in. En daarna, hij zette hem aan het werk. Kijk, Adam, een hof. Ga je gang. Beheer hem, onderhoud hem. Ik zou zeggen, kom tot leven en pak uit. Pak uit wat je hebt gekregen en pak het werk aan waar God je de mogelijkheden voor heeft gegeven. Waar God je in leidt. Dat is wat je hier te doen hebt. Je bent het eigendom van God en alles wat je hebt, heb je van hem gekregen met de bedoeling om hem daarmee te dienen. Dan kun je nog denken dat ik vind dat je van alles moet doen. En dat het geloof toch niet uit de werken is. Dan moet je toch ook naar Jacobus verwijzen, die zegt van ja, natuurlijk, je wordt niet gered door je werken, in geen geval. Maar als je tot geloof gekomen bent, dan zal ik dat zien aan jouw leven. Dan gebeurt er wat en dan word jij anders. Dan ga je andere mensen helpen, dan ga je naar andere mensen omkijken. Dan wil je dienstbaar zijn. Dat. En daar word je niet door gered, maar het is een uiting van jouw redding. En dan kan ik je zeggen dat God jou wel wil gebruiken. Je bent geen koster. Of zondagsschoolleiding, koffiezetter, oudste, muzikant, pastoraal werker, collectant of crèsleiding. Je staat voor je gevoel alleen aan de kant. Maar wie is er niet in staat om te zingen? Wie kan er niet bidden? Zelfs als je bedlegerig bent, je kan niet meer hier naartoe komen, je kan bidden. Je kan God loven en danken, bidden voor je medechristenen. Of voor de mensen die dat niet zijn, want die hebben het ontzettend hard nodig. Je kan vast en zeker iemand aanspreken en hem een bemoediging geven. Die heb je in je zak. Die heb je in je hart. Zomaar een gesprekje met iemand voeren. Of hulp bieden. De gemeente is zo breed. Je bent een deel van het lichaam van Christus. Dus verstop je niet. Stap uit. Sla je vleugels uit. En ga. En als je dan valt. Omdat er nog niet genoeg veren aan je vleugels zitten. Nou, mooi. Er zijn die mensen zat die je weer op willen rapen. Die wil je overeind zetten. En die wil je verder helpen. Als je in zo'n fase zit, hè, daar is een tafeltje. Daar zit straks iemand van het pastoraal team. En dan kan je gewoon eens een praatje beginnen. Als je denkt, nou, er is toch niemand die me aanspreekt. Dan ga ik daar wel naartoe. En ik heb een probleem. Ga er naartoe. En laat voor je bidden. Want de conclusie. Jezus heeft ons laten zien wat werkelijke liefde is. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Ook wij moeten ons leven voor onze broeders en zusters over hebben. Citaat uit 1 Johannes 3, vers 16. Wij moeten ons leven voor onze broeders en zusters over hebben zoals Jezus dat voor ons over had. Amen. God zegen deze week.